Lieve vrienden, dit is weer een aflevering van Preek van de Week. Wij drinken vandaag uit de bron met de Preek van de Week, waarbij het onderwerp is vrij zijn. Deze boodschap werd gehouden door Piet Hildering in de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeer. Ik wens u, zoals het vroeger al te deftig werd gezegd, een goede aandacht.
Goedemorgen allemaal. Ja, ik wilde beginnen met een hele mooie zin. En dat is één beeld. Beelden zeggen meer dan woorden. En ja, ik weet dat thuis de beelden goed zijn ontvangen. En dat is heel mooi, maar hier was geen beeld. Althans, we hebben even geprobeerd om een scherm op te tillen, zodat we allemaal kunnen kijken. Maar zo is het wel. En ik ga jullie wel dienen met wat woorden uit de Bijbel. En wat mij opviel in dit lied, en ik heb het thuis al even bekeken, dus ik heb een voorsprong, is dat er zoveel vragen overblijven. En waarom heb ik niet wat de ander heeft? En waar moet ik het zoeken? En Marco Borsato zingt dat ook in de wens. Zeg waar ik moet zoeken. En wat doen wij dan? Wij pakken dan Google en we gaan zoeken, of niet? En jullie kennen allemaal Google, want we gaan zoeken en we willen weten waar is het te vinden. En ik las een mooi zinnetje. En we zijn heerlijk op vakantie geweest, tijd om ook te lezen en een boek te pakken. En daar stond in, wij zijn vaak op zoek naar informatie. Maar weet je wat wij nodig hebben als christenen? We hebben openbaring nodig. En informatie, dat komt hier terecht in je hoofd. Maar we hebben die openbaring in ons hart nodig. Dus ik bid ook voor vandaag dat jullie harten open zijn om die openbaring van Gods woord te ontvangen. Om heel diep van binnen dat woord van God tot je te nemen, zodat je leven verandert. En we hebben een thema, dat is eindelijk vrij. En waar word jij nou vrij? En die beide stukjes, het was een sketch en het was een lied, maar in beide werden heel veel vragen gesteld. Maar waar ben jij nou eindelijk vrij? Het is een heel confronterend thema, want het gaat over jou persoonlijk. Het is geen filosofie, het is geen theologie, het is geen psychologie, maar het gaat over jou heel persoonlijk. Die vrijheid, waar vind je die nou? Wat is echte vrijheid? En ik geloof dat iedereen op zoek is en een verlangen heeft om in die vrijheid te zijn. Misschien heb jij dat verlangen ook wel. Ik wil helemaal vrij zijn. We worden zo in beslag genomen door maatregelen, vooral in deze tijd, waarin mensen zich niet vrij voelen. Het zijn maatregelen, regels. Maar het kunnen ook zorgen zijn die je hebt, financiële zorgen. Zorgen over je gezin. Het kan van alles zijn. Het kan ook zijn dat je geen vrijheid ervaart, omdat er van binnen in jouw stemmetjes zitten. Dat je geluiden hoort van binnen. Dat je bijvoorbeeld je afvraagt, ben ik wel goed genoeg? We waren pas geleden op een jongerenconferentie en ik mocht daar spreken over demonie en bevrijding. Nou, wat een onderwerp. En ik moet je vertellen, de zaal, het zaaltje, we hadden een kleine groep, 18 jongeren mochten er komen. Maar elke keer zat die zaal helemaal vol. Wat is dat toch? De jongeren konden gaan bungee jumpen, van allerlei leuke dingen gaan doen. Ze konden cocktails gaan maken, ze konden gaan sporten, van alles konden ze doen. Maar waar kozen ze voor dit onderwerp? Waarom? En ik stelde een vraag aan hen. Ik zei, heeft iemand wel zijn gedachte dat hij niet wil leven? En het waren jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. En achterin ging een handje heel voorzichtig omhoog. En vervolgens kwamen er nog meer handen. En er waren wat oudere handen in de lucht. En ik denk, wat? Willen jullie wel leven? De gedachte van ik kan het leven niet aan. En dan heb je echt vrijheid nodig. En ik geloof dat er werkelijk vrijheid is. Maar dan moeten we wel gaan kijken achter de coulissen. Dan moeten we niet blijven leven in deze wereld en de omstandigheden waarin we zitten, maar dan moeten we hoger gaan kijken, verder gaan kijken. Dan moeten we ook gaan kijken, wat heeft God voor ons in petto? Nou, we leven in bezet gebied en dat mag duidelijk zijn. En in dat bezette gebied is iets gebeurd. Daar is Jezus binnengekomen. En Jezus kwam binnen vanuit de hemel, vanuit de Vader. En de Vader is niet verrast over jouw onvrijheid. De Vader schrikt daar niet van als jij zegt, papa, ik red het niet, het lukt me niet, ik heb zorgen. Maar hij heeft daar zijn Zoon gestuurd. En als Jezus komt, dan spreekt hij vanuit Jesaja 61. Hij spreekt er een openbaring en hij zegt daar, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. En ik spreek nu uit Lucas 4, vers... Ik moet even heel goed kijken, want mijn bril heb ik af en toe nodig. Vers 18 en 19. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. En mijn vraag is, ben jij arm? Daar verkondigt hij het evangelie aan. Heb jij het nodig, het evangelie, de blijde boodschap? Om te genezen wie gebroken zijn van hart. Om gevangenen vrijlating te preken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te preken. Daar komt dus twee keer dat woord vrijheid ook in voor. Vrijlating van gevangenen. En weg te zenden in vrijheid. En dat jaar van het welbehagen, heel mooi. Het jaar, het moment van het nieuwe begin. Het jubeljaar. Er is weer een nieuw begin. Altijd is er een nieuw begin bij God. Ik wil een stuk lezen uit de Bijbel. Het is een behoorlijk stuk, een heel bekend stuk, en toch ga ik het lezen. Ik werd echt bepaald al meerdere keren bij het gedeelte van de verloren zoon. En ik bid ook dat je met open hart luistert naar dit verhaal, dat het weer nieuw voor je klinkt. En het staat in een context, en uiteraard, Jezus, tot wie spreekt Jezus hier? Nou, Jezus spreek tot de tollenaars en de zondaars. Die kwamen bij hem om te horen. Ik vind het wel leuk dat dat er staat, de tollenaars en de zondaars. Zijn tollenaars dan geen zondaars? Het is een groep tollenaars die zoekende is, die iets nodig heeft. En ook de zondaars. En het is mooi dat er staat, de schriftgeleerden waren met Jezus in discussie. En ze zeiden, deze man, Jezus, die eet met hen. Hij houdt maaltijd met hen. En dat eten met God is heel belangrijk. Dat komen we nog op terug. We hebben zo ook avondmaal. Het is iets wat heel belangrijk is. En Jezus spreekt hier over een verloren schaap. Een verloren penning. En beide worden teruggevonden. Er gaan mensen op zoek naar het verloren schaap. Er gaan mensen op zoek naar de verloren penning. En in beide gevallen is de blijdschap in de hemel. En dan hebben we het verhaal van de verloren zoon. Wie gaat er nou op zoek naar de verloren zoon? Nou, dat gaan we zo ontdekken. Ik ga het stuk voorlezen. En het is Lucas 15, vers 11 tot 32. En hij zei, Jezus zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij een deel van de goederen die mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land. En verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, dat is een heel belangrijk zinnetje, nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben honger, hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen, snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen de slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek hem die aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze zoon, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij het huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij, wat is er aan de hand? En deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij, die oudste zoon, die werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Kom op, kom ook. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nog nooit een gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En de vader zei tegen hem, kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Wat een bijzonder verhaal. Over een zoon, de jongste zoon, de oudste zoon, maar met name over een vader. En Jezus, die vertelt dit verhaal over die gelijkenis van die twee zoons. En als we naar die jongste zoon kijken, die komt uit een huis en daar woonde hij waar alles was. Alles. Hij had alles. En die vader, dat is namelijk een beeld van God de Vader. Hij was in Gods aanwezigheid. Hij had alles. Hij was bij die vader die nooit verandert. Die vader aan het begin van het verhaal is ook de vader aan het eind van het verhaal. Hij is onveranderlijk. Wat een prachtig beeld. En die zoon leefde in Gods aanwezigheid en ook voor hem gold alles was beschikbaar. Alles van mij is van jou. Dat zegt God tegen hem. De vader zegt dat tegen hem. Gods liefde, Gods bewogenheid, Gods wijsheid, Gods voorziening, alles. En het is heel bijzonder, die vader had zoveel liefde voor zijn zoon dat hij hem ruimte gaf om keuzes te maken. Hij mocht kiezen. Hij had een vrije keus en ja, hij koos ervoor om die erfenis te kiezen. Hij zei, pa, geef mij die erfenis. En dat was vrijheid en die vader die gaf het ook. Ik vind dat zo bijzonder. Eigenlijk verklaarde die jongste zoon zijn vader dood. Hij zegt, je bent dood voor mij. Wanneer krijg je de erfenis? Als iemand overleden is. Maar hoe komt het nou dat die zoon deze gedachte gekregen heeft? Dat vroeg ik me af. Hoe komt die gedachte nou binnen? En wat was dat voor een stemmetje wat hij had gekregen? Nou, het was exact hetzelfde stemmetje als dat Eva in het paradijs kreeg. Er moet meer zijn. Die vader houdt iets achter. Is dit nou alles? Is dit nou alles? Er moet meer zijn buiten. Eigenlijk ook de liedjes die we hoorden. Er moet meer zijn. Is dit alles? Hij geloofde God niet. Hij vertrouwde God niet. En hoe zit dat bij jou? Heb jij die gedachte ook wel eens? Is dit alles? Kan God mij wel aan? Is het wel voldoende? En het is zo'n oproep ook dit, hè? Heb je dat stemmetje al ontmaskerd? En door dat stemmetje raakt die zoon heel wat kwijt. Eigenlijk raakt hij zichzelf kwijt. He, zijn waardigheid, zijn positie, zijn bekleding, zijn autoriteit. Dan ben je niet meer vrij. Als jij wegloopt bij de vader, ben je niet meer vrij. Dan kom je in een onvrijheid terecht. Dan word je afhankelijk van de invloed van de wereld, van de omgeving, van de mensen om je heen. En dat ontdekte die zoon. Die zoon ging op pad. En hij richtte zich niet alleen op de vader. En het ultieme doel van de tegenstander is om jou los te maken van de liefdevolle bescherming van God de Vader. Dat is het ultieme doel van de tegenstander. Zodat je niet in je bestemming kan wandelen. Dat moet je maar eens onthouden. Dat is zijn doel. Hij wil niet dat jij in je bestemming wandelt, dat jij tot je recht komt. En dat doet hij ook door stemmetjes, ook in dit geval. En als we dan naar Jezus kijken, en het is goed om dan naar Jezus te kijken, hoe deed Jezus dat nou? Nou, Jezus bleef voortdurend in de aanwezigheid van God. Hij stemde zich af op God, hij was afhankelijk van God. En Jezus zegt zelfs op het moeilijkste moment, zegt hij niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is Jezus, let op hem. Nou, de zoon gaat op reis met veel geld en je zou zeggen dat moet toch lukken? En als je veel geld hebt, dan ben je toch gelukkig, dan ben je toch vrij. En hij gaat op pad in een land en regels, dat is ook zoiets, hè? Uit de regels, geen regels meer. Maar weet je, regels zijn er om jouw vrijheid te beschermen. Het is ook goed om dat vast te houden. Gods regels zijn ervoor, zodat het goed gaat met jou. Die zijn er niet voor niets. Hij gaf al zijn geld uit, maar hij ontdekte dat vrijheid en liefde niet te koop zijn. En wat ik heel opvallend vind in dit stuk, dat hij uiteindelijk niemand overhield. Er was niemand die voor hem zorgde. Hij bleef helemaal alleen over. Hij moest het zelf weer helemaal uitzoeken. Je denkt toch, je hebt alle geld. Ik kan toch mijn vrienden kopen, ze gaan toch voor mij zorgen. Niemand bood hem een baantje aan. Hij blijft helemaal alleen achter. Dat is ook een tactiek van de tegenstander. Hij wil jou isoleren. Hij wil je apart zetten. Hij wil je helemaal in de eenzaamheid brengen. En daar kan hij je pakken. Daar kan hij woorden spreken. Wat heeft het leven nog voor zin? En daarom is het zo belangrijk dat we verbonden zijn met elkaar. Zoals hier in de gemeente. En ook via de livestream dat we verbonden zijn met de mensen die hier naar luisteren. En dan is er een heel belangrijk keerpunt en dat is de zoon die komt tot zichzelf. En een stuk zelfreflectie. En hoe komt het nou dat iemand tot zichzelf komt? Hoe komt het nou dat hij opeens gaat nadenken? Nou, hij komt in ieder geval helemaal aan het einde van zichzelf. Hij heeft niks meer. Maar dan is er toch die stem van de Heilige Geest, die stem van God, die zegt zoon keer terug, zoon keer terug. En dat is zo gaaf dat God dat in je hart legt. Dat God die woorden spreekt, hele simpele woordenvraag. Eén zinnetje, één woord. En hij krijgt die gedachte in zijn hoofd, ik kan ook terugkeren. He, waar we zagen dat naar het schaap gezocht werd door iemand, naar de penning die kwijt was gezocht werd door iemand, zoekt God hier zelf naar je. Hij doet dat door zijn geest, hij roept en hij zegt keer terug. Het eigen plan was compleet mislukt. En hoe is dat eigenlijk bij jou? Dat wil ik ook vragen. Hoe is dat bij jou? Hoe kom jij tot jezelf? Neem je daar tijd voor? Ga je ook tijd maken met God? Ga je zitten met de Heilige Geest? Zeg, Heilige Geest, waar zit ik? Wat maak ik mee? En weet je, vaak hebben wij het gewoon niet door dat we in de onvrijheid zitten. Dat hebben we gewoon niet door. Als ik kijk naar het aantal burn-out gevallen... En sorry, er zullen hier ook mensen zitten die dat hebben meegemaakt. Maar het is onvrijheid, je bent niet jezelf op dat moment. En het is zo belangrijk om op tijd op zoek te gaan, om te kijken wat gebeurt er. Nou, het is wel bijzonder wat de zoon dan vervolgens zegt. Hij zegt, ik ben niet meer waard om de zoon te zijn. Dat is onze redenatie, hè? Wij zijn goed in redeneren in onze kopies. We krijgen een woord, en dat is zo gaaf. Maar ondertussen gaan we dan redeneren en zeggen we, dat ben ik niet waard, ik ben de zoon niet meer, ik zal wel knecht zijn. Maar het is zo leuk dat de vader daar helemaal niet op ingaat als hij thuis komt. En dat is wat wij doen. Maar God knipt dat er gewoon vanaf. Hij zegt, mijn woord blijft staan. Mijn woord is mijn woord. En dan die vader, hè? Ik vind dat is natuurlijk een grandioos mooi beeld. Er is veel over verteld, dat weet ik, maar het is ook een heel mooi beeld. Want die vader is niet veranderd. Die vader die staat op de uitkijk, die wil die zoon ontmoeten. En hij noemt hem ook gewoon zoon. En het is mooi dat de vader zag hem. In het zien van de Vader, daar gebeurt iets. Als je gezien wordt door de Vader, ik heb het zelf ook meegemaakt, 22 jaar geleden, dat ik ervoer dat ik gezien werd door de Vader en mijn leven ging op kop. Gewoon als je dat ervaart, van ik mag er zijn, ik mag Piet zijn, ik mag mezelf zijn. En daar is de Vader ook naar op zoek, hij wil het ook tegen jullie vertellen, je mag jezelf zijn. En die Vader die is helemaal vol compassie. Hij rent, hij omarmt, hij omhelst, hij kust. Hij zegt, mijn zoon is terug. Geweldig. En dan denk ik van ja, wij mensen zouden zeggen, er moet eerst een rekening worden vereffend, of niet? Er moet wel iets rechtgezet worden. We moeten eerst maar eens eventjes nog even eten van die boom van kennis van goed en kwaad of zo. Maar dat doet de Vader helemaal niet. Hij is vol van liefde. Zijn zoon leeft. Het is de God van leven. En ik vind dit ook mooi, dit verhaal. Dit is ook een cultuur die hier staat. Het is een koninkrijkscultuur. In de gemeente willen we het ook hebben over die cultuur van eer. En dit is echt die koninkrijkscultuur die de Vader laat zien. Nou, de zoon wordt opnieuw bekleed. Wat een geweldig iets is dat. Een bekleding is heel belangrijk in de Bijbel. Ik kan er niet te veel over vertellen, want dan wordt het te lang. Maar bekleding, een mantel. Hij krijgt een mantel om. Het is hij heeft een hemelse begroeting gehad, maar dan krijgt hij een gewaad, een ring van autoriteit. Hij krijgt de autoriteit terug en hij krijgt sandalen aan, schoenen aan, om op stap te gaan, om in beweging te komen. Hij krijgt autoriteit om te bewegen. En zo wordt de slaaf, die wordt weer zoon. Hij wordt bekleed als zoon. In Jesaja 61 staat, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Wat bijzonder, hè? Hij bekleedt je met die mantel van gerechtigheid. En de zoon die mag prachtig gekleed binnengaan bij de maaltijd. Want er is een maaltijd. Er wordt een maaltijd klaargemaakt. Een kostelijke maaltijd. Een feestmaal. En in de Bijbel kom je heel veel tegen over maaltijden. De eerste gemeente, Handelingen 2, wat deden ze daar? Maaltijd, ontmoeten. Wij hebben zelf ook kort geleden weer zo'n heerlijke maaltijd meegemaakt. We waren op vakantie in Oostenrijk. En we zijn daar naar een evangelische gemeente geweest, een kleine gemeente. Maar wat een passie en wat een enthousiasme, geweldig. En we werden uitgenodigd voor de lunch bij het voorgangers-echtpaar. Dus we kregen een verlenging. En we kwamen in een appartementje. En daar kregen we een heerlijke lunch aangeboden. En ja, wat gebeurde daar aan tafel? We hadden een extra bezoeker aan tafel zitten. Of misschien zaten wij wel aan tafel bij iemand. Ik denk het wel. Want God zat daar aan tafel. En we kregen meer dan een heerlijke maaltijd. En we hadden daar een echte ontmoeting met God. We baden met elkaar. De harten gingen open. Er waren profetische woorden, woorden van kennis. De hemel ging open. En bij maaltijden gebeurt zoveel. Ik wil je ook aanmoedigen om maaltijden te houden met elkaar. Om echt die tijd te nemen en dan ook echt bewust te zijn, we hebben iemand aan tafel zitten. Om dat ook uit te spreken, dank u wel God dat u hier bent. En dan ga je ontdekken wat er gebeurt. We hebben het nu een aantal keren meegemaakt bij maaltijden. En ik wil je daar ook echt in aanmoedigen en uitdagen. Nou, de zoon die komt aan die maaltijd zitten en hij is daar welkom. En die tafel, daar staat niet alleen kostelijk eten, maar er zit de Vader aan tafel. De Vader vol van liefde zit daar. En dat is zo bijzonder dat die Vader daar zit en dat hij daar zijn liefde toont, zijn eer betoont. Dat hij die zoon in de ogen kijkt en zegt, zoon, ik hou van je. Ik ben zo blij dat je terug bent. We gaan feest vieren. En wat zo mooi is daar, is dat die zoon, dat hij terugkeert in Gods aanwezigheid. En dat hij dat ook ervaart. En ik geloof dat die zoon helemaal vrij was daar. Dat hij nooit meer is weggegaan bij die vader. Nooit meer. Hij ontdekte, de wereld kan niet bieden wat mijn vader biedt. Hij keerde terug in Gods aanwezigheid. In Gods aanwezigheid in Gods invloedssfeer is alles. Alles van God is voor jou. En dat geldt ook voor jou, dat geldt voor de gemeente. Alles van God is voor jou. En dat is heel bijzonder dat we dat ook mogen weten, dat we daar naar op zoek mogen gaan. En ik wil je dat ook meegeven vanochtend. Dat je, het geldt namelijk ook voor jou en mij. Kom naar die plek van ontmoeting. Kom naar die plek waar God is. Kies daar ook een moment voor in je eigen leven. Kies er een ruimte voor. Ik weet, ik ken uit de psalmen, psalm van David, psalm 27, en daar lees je dat ook, hè? Ik heb zo'n verlangen naar die voorhoofd. Ik heb zo'n verlangen om bij u te zijn, God. Want David dat ontdekt, en daar gebeurt iets. Daar is Gods wijsheid, daar is Gods inzicht, daar is Gods liefde, daar is Gods kracht. Hij verlangde ernaar om daar te zijn. En zoek zijn aanwezigheid. Zoek mensen om je heen. Ga maaltijd houden. En wij hebben gebedsavonden. De laatste maanden, het is zo krachtig wat God aan het doen is. We komen vol verlangen daar en we merken gewoon dat Gods aanwezigheid, dat die zo krachtig aanwezig is. We zien daar veranderingen in mensen. We hebben een paar maanden geleden, hadden we een avond en de mensen konden niet op de stoel blijven zitten. Gods aanwezigheid was zo krachtig dat de mensen op de grond gingen liggen. Omdat Gods aanwezigheid zo krachtig was. Nou, en dat zijn plekken. En zoek die plekken met elkaar. Nodig God uit. En want daar ontdek je wat echt vrijheid is. Laat je niet leiden door het vlees, maar door de geest. Door de geest van God. Want daar waar de geest is, daar is vrijheid. En dat is heel belangrijk. De geest van God die zet jou vrij. Je kan dat zelf helemaal niet, maar de geest van God. Dus werk samen met de Heilige Geest. En kom tot jezelf. Ik zei het net ook al. Ontdek wat jou vasthoudt. En betrek er ook anderen bij. Laat mensen inspreken in je leven. Dat is heel belangrijk. Dat je ontdekt wat. Ja, waar zit ik nog aan vast? Ik had het net even over die burn-out. En ik las van de week dat jongeren van 18 jaar er al last van hebben. Omdat ze niet zichzelf durven te zijn in deze wereld. En God nodigt je uit om weer tot jezelf te komen.
Wij zijn inderdaad geroepen om vrij te zijn. Daarom ligt daar de uitnodiging en de oproep om jezelf aan onze Heer toe te vertrouwen en volkomen vrij te zijn van zonde, gebondenheid en innerlijke genezing te ontvangen. Ik hoop dat u weer bent opgebouwd door deze toespraak en ik wens u God zegen toe. Graag weer tot de volgende keer.